Ons hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 135, de versen 2 en 3. God is goed en God is groot. 135, 2 en 3. Deze gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16, de versen 8 tot 22 en vers 35. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij Psalm 115, vers 5, maar Israël, vertrouw gij op de Heere. We lezen dus Ezechiël 16, vers 8 tot 22 en vers 35. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 115, vers 5. De schriftlezen gemeente is, je zou kunnen zeggen, het verlengde van het gedeelte dat we de vorige keer lazen toen we voor het eerst luisterden naar de Bijbelse boodschap van het eerste gebod. Toen zagen we dat de Heere in deze profetie Israël vergelijkt bij een Bedouïnekind dat niet welkom is en dat weggeworpen wordt aan de kant van de geboorte, maar dat de Heere zich erover ontfermt. Maar dat is niet het enige, want vanaf vers 8 lezen we, en dan zijn we een eindje verder in de geschiedenis. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water, en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraden, deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart ge versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie en ge waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging, voor hem was zij. En ge hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten en hebt erop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en mijn zilver, dat ik u gegeven had. En ge hebt uw mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gehoereerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen en hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloem en olie en honing waarmee ik u spijzde, dat hebt ge ook voor hun aangezichten gesteld tot een liefelijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. Verder hebt gij uw zonen en uw dochters, die gij mij gebaard had, genomen en hebt ze dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als ge naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. En zo gaat het dan wat verder, gemeente. We willen dat samenvatten met het ene vers dat we nog willen lezen, vers 35. Daarom, o hoer, hoor des Heren woord. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden, voor de tweede keer in de vragen en antwoorden 94 en 95 van onze Heidelberger Catechismus. Ik bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in vraag en antwoord 94 en 95. Vorige keer hoorden we de positieve kant van dit gebod vanuit het hart van antwoord 94. Nu gaat het over, je zou kunnen zeggen, ook het verbod dat hierin zit. En we lezen daarom ook maar een gedeelte van antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En dan het slot van dit antwoord, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wanneer we samen naderen voor uw heilig aangezicht, Heere in de hemel, aan het einde van deze zondag, dan vragen we van u, geef ons de ware ootmoed die past wanneer wij zondaren naderen tot uw heilige en goddelijke aangezicht. Dan past ons ook dat we dat met vrijmoedigheid doen. Want vandaag laat u dat toch wel merken in het midden van de gemeente, dat u lust hebt niet in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Voor de derde keer gaan de deuren van dit kerkgebouw immers open. Vanmiddag gaf u dat in het midden van de gemeente in een bijzondere dienst het woord vertolkt mocht worden voor hen die verstandelijk gehandicapt zijn, zoals wij dat wel eens noemen, en die soms geestelijk vele wijzen en verstandigen beschamen. We danken er u voor dat ook dat mogelijk is en we vragen u, laat dat woord dat geklonken heeft mogen doorwerken in de harten van hen die misschien niet zoveel verstand hebben, maar in wier hart u soms op zo'n wonderlijke wijze die tere vrezen van uw naam legt, die hartelijke liefde tot de Heere Jezus, dat onbestreden geloof in u en in uw werk. We kunnen vanavond nu als het ware een nalezing houden met niet zoveel, alleen maar vragen, Heere, geef ons het hart van een kind om te verstaan. Geef ons dat hart dat nodig is om wat voor wijzen en verstandigen verborgen is, maar de kinderkunst geopenbaard, te ontvangen in dat kinderlijke vertrouwen. Dat kinderlijke zichzelf overgeven. U weet wel wat goed is. Aan uw hand mag ik gaan. Wat hebben we dat nodig, heren? Er zijn er ook zoveel die naar u niet vragen en die met een minimum van uw dienst kunnen volstaan naar ze denken en die daarmee laten merken dat hun hart vaak naar zoveel andere dingen uitgaat. Laat vanavond uw woord door de kracht van de Heilige Geest in onze harten mogen ingaan. Geef dat uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken, de leiding van de Heilige Geest, opdat hij instrument in uw handen mag zijn om uw woord tot de gemeente te spreken. En dat te doen met liefde, met ernst, met kracht en met aandrang. En met het gebed in zijn hart, Heere, laat het niet meer en laat het niet minder zijn dan uw goddelijk woord, want dat is het. dat waar het geopend wordt, licht verschaft. En dat is het dat onze zielen kan zalig maken. Geef uw zegen aan ons die vanavond hier gekomen zijn, misschien wel voor de derde keer inmiddels gekomen zijn. En laten we allemaal samen een zegen mogen ontvangen, ook als dat een vermanende zegen zou zijn. Ook als dat een beschamende zegen zou zijn. Ook als we vanavond ontdekt zouden worden aan afgoden in ons leven, waarmee we u en de voortgang van uw werk in de weg staan. Heere, geef dat het woord mag opengaan. En dat het aan het hart mag worden gelegd en dat uw Heilige Geest het in het hart mag indragen. En dat we ons leven bij het licht van uw woord mogen houden. Zodat vanavond uw woord zijn werk kan doen. En wij worden gemaakt tot dienaren en dienaressen van de levende God. Die door uw genade bekeert van de dienst aan zichzelf en de dienst aan de zonde en aan de wereld. Machtige perspectief mogen kennen, waarnaar het hart soms hunkeren kan. Zijn knechten zullen hem dienen, dag en nacht, in zijn tempel. Ze zullen niet meer daaruit gaan. En ze zullen voor zijn aangezicht staan. En ze zullen hem zien, zoals hij is. Heere, geef zo vanavond, dat we samen mogen zijn. In het licht van de eeuwigheid, dat we samen mogen komen onder een open hemel, dat we samen mogen ervaren, dat u ook als we met wat minder mensen zijn, toch zelf in het midden wilt wezen en dat u uw zegen dan meebrengt. Denk aan diegenen die hun plaats leeglaten. Als ze een geldige reden hebben, wilt u ze zegenen. Als ze geen geldige reden hadden, wilt u zich ook over hen ontfermen? Zegen onze jeugd die in een weekend in Amerongen met andere jongeren bijeen is. Zegen het deel van de gemeente dat in de bron vergadert en hem die daar voorgaat. Zegen allen die een bijzondere zegen nodig hebben. Nadat u dat weet, denk aan heel uw kerk en volk. Ontferm u over uw kerk, Heere. Zegen onze theologische opleiding en allen die daar arbeiden. Docenten en studenten, verblijd ons doordat we mensen uit uw hand mogen ontvangen, die in het midden van de kerken willen staan, om alleen maar uw woord te laten horen, dienaar van het goddelijke woord. Wat een eer, Heere, wat een verwaardiging, als een mens dat door u geroepen mag zijn, dienaar van dat woord. Dat zielen kan zalig maken en dat eeuwigheidswaarde heeft. Wij bidden u om uw zegen over heel het kerkelijke leven in ons land met al zijn verwarring en al zijn moeite. En we vragen van u, Heere, of u kon het zijn nog eens genadig bijeen wilt brengen wat naar uw goddelijk woord bijeen hoort op de basis van de gereformeerde belijdenis die als een schat in de loop van de eeuwen aan uw kerk gegeven werd. We bidden u om getrouwmakende genade aan hen die op moeilijke posten staan. We bidden om de voortgang van uw koninkrijk voor uw volk Israël. Of u genadig uw belofte wilt vervullen waarvan de vervulling nog uitstaat. Wat zal dat wat zijn, Heere, als Israël wordt aangenomen. En als Israël komt tot de erkenning van koning Jezus. Heere, wilt u de gang van de geschiedenis daar maar toe gebruiken? Zal tot eeuwige zegen zijn van dat oude volk uit Abraham gesproten. We bidden om de komst van uw koninkrijk door de dienst van de zending en allen die op eenzame posten staan, om uw woord uit te dragen en in de dienst van de barmhartigheid iets te laten zien van de grote hoge priester Jezus Christus. We bidden om bekering van uw vervreemden door het werk van de evangelisatie in binnen- en buitenland. We vragen om uw genadige ontferming voor ons land en voor ons volk, dat steeds dieper lijkt weg te zakken in een poel van ongerechtigheid en normloosheid, waarin geen dageraad is wanneer er geen bekering komt tot u. We bidden om uw ontferming over deze wereld. kon het zijn een voorkomen van een gewapend conflict, een nieuw conflict in het Midden-Oosten. Wilt u bezinning geven onder hen die wat dat betreft menselijk gesproken de touwtjes in handen hebben? Wilt u, kon het zijn, dan ook vrede en gerechtigheid geven, juist daar, en die vrede en gerechtigheid ook meedelen aan allen die de naam van Christus noemen en die het in het hele Midden-Oosten vaak zo erg moeilijk hebben onder de druk van de islam. Heere, laat uw koninkrijk komen, dwars door alles heen. Hoor ons en zegen ons, niet omdat er enige verdienste aan onze kant is, want dan moet u ons voorbijgaan, maar doe het uit genade, om Christus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen ook nu weer uit Psalm 81, de psalm die zo nauw aansluit bij het eerste gebod. Psalm 81, de versen 9 en 10 en 13, 14 en 15. 81, 9 en 10 en 13, 14 en 15. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Zoals u wellicht weet, gemeente, is dat een Bijbeltekst. En als u het niet zou weten, dan bent u uiteraard wel bereid om dat van mij aan te nemen. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Het is niet een woord dat zomaar ergens bijna verloren, midden in een lange profetie staat van een van de oudtestamentische profeten. Of midden in een brief van een van de nieuwtestamentische apostelen. Nee, het is het woord waarmee Johannes zijn eerste algemene zendbrief gericht aan een aantal lezers die hij natuurlijk in eerste instantie heel goed kende, maar vervolgens ook aan heel de gemeente van het Nieuwe Testament besluit. Een laatste woord waarvan de schrijver geleid door de Heilige Geest uiteraard hoopt dat dat in elk geval blijft hangen. Dat dat als het ware echoot in je oren en in je hart, wanneer je weer verder gaat op je levensweg. Wat er ook vergeten wordt, dat ene woord met die grote klem en met die grote nadruk vraagt om bewaard te worden. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Wat daarachter zit is op het eerste gehoor natuurlijk volkomen duidelijk. U hoort immers de taal van de liefde. Deze apostel die in een andere brief schrijft: ik heb geen meerdere blijdschap dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En die daarmee duidelijk bedoelt zijn kinderen zoals die geestelijk zijn kinderen mogen zijn. Degene die hij door het werk van de Heilige Geest, die zijn prediking gebruikte, mocht brengen tot de Heere Jezus Christus. Door liefde gedreven tot hen. In de bewogenheid van de liefde over hen. Zegt hij dat. Maar het is tegelijkertijd ook een andere liefde, want als we deze brief van de apostel der liefde lezen, dan komen we op elke bladzijde wel tegen die verwondering over die grote liefde Gods die tot wederliefde dringt. De liefde tot de Heere Jezus Christus. Eén woord uit deze brief laat dat zo duidelijk zien. Als daar staat, als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem zien zoals hij is, de hunkering van de liefde. De verwondering over de liefde van God de Vader. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. Een brief die vol is van de liefde van God en de liefde tot God. Aan het slot van die brief schrijft deze apostel in een diepe bewogenheid. En alsof hij het in het hart wil inschrijven als het ware. Lieve kinderen, je kan jezelf nooit meer schade berokkenen. En je kan God nooit meer verdriet doen dan door de afgoden te dienen. Doe God geen verdriet. Doe jezelf geen schade. Bewaar jezelf. En het is die boodschap, gemeente, die nou doorklinkt in de manier waarop onze Heidelberger catechismus het eerste gebod van de wet van de Heere behandelt. Dat centrale gebod dat uiteindelijk ook zegt: geen andere god. En terwijl we de vorige keer uit het hart van antwoord 94 die positieve boodschap gehoord hebben, dat gebod zegt dat we de Heere alleen zullen dienen, willen we nu opnieuw gaan luisteren En we horen dan het eerste gebod vraagt de Heer alleen te dienen. Dat wil zeggen, geen afgoden in je hart. En de Heere met je hele hart. Twee gedachten dus. Het eerste gebod vraagt de Heere alleen te dienen. Geen afgoden in je hart. De Heere met je hele hart. Wanneer we vanavond de vraag stellen, gemeente, wat nou eigenlijk afgoderij is, dan zijn er natuurlijk allerlei antwoorden op te geven, ouderwetse antwoorden, en dan komen we met afgoden uit de Bijbel, de Baal en de Dagons van de Filistijnen, Bel en Nebo van de bewoners van Babel, dan kun je denken aan Jupiter, de god van de Romeinen, of Zeus, de oppergod van de Grieken, aan Wodan en Donar, die door onze voorvaderen hier in de lage landen aan de zee, voor zover die er al waren, werden aangebeden. Je zou ook een modern antwoord kunnen geven en spreken over de goden van deze tijd. Maar als we nou aan God vragen, gemeente, en daarvoor zijn we toch eigenlijk in de kerk gekomen. Om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Hoe Hij de dingen typeert. Dan geeft de Heer in zijn woord een antwoord dat klip en klaar is en dat voor alle tijden geldt en dat niet voor misverstand vatbaar is. Afgoderij is hoererij. Overspel, gepaardgaande met de meest grove vormen van diefstal. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat we vanavond misschien wel voor het eerst tot de ontdekking komen dat het daarover gaat als we in een van die hele bekende psalmen zingen, gij roeit hen uit die afgoereren en u de trotse nek toekeren. En als we dan de Bijbel daar eens weer bij pakken, gemeente, dan ontdekken we dat in het Oude Testament op die manier de afval van Juda en van Jeruzalem en van Israël wordt getypeerd. Dat volk dat de Heere zich ten eigendom verkoren heeft, dat volk waartegen de Heere heeft gezegd, ik heb u getrouwd, uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, wat wil je nou nog meer? Dat volk waar de Heere zich in eenzijdige liefde over gebogen heeft, in onderscheiding van al de volken van de aarde. Maar waarvan de Heere moet zeggen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. En in al die woorden in het Oude Testament ontdek je dat vreselijke. Dat weerzinwekkende dat je met een gevoel van walging kan vervullen als je er goed over doordenkt. Dat de bruid van God hoer wordt. Nou, erger kan dat niet, gemeente. Maar zo wordt het heel nadrukkelijk getekend. Denkt u maar aan het boek van de profeet Hosea. Wiens huwelijk door de Heere wordt gebruikt als aanschouwelijk onderwijs om te laten zien hoe het volk zich tegenover zijn God misdraagt. Dan ziet u in dat Bijbelboek aan de ene kant die profeet die die vrouw getrouwd heeft, die de Heere hem gewezen heeft, maar waarvan hij zelf ook hartstochtelijk veel houdt. Die profeet die er maar niet toe kan komen die vrouw wanneer ze ontrouw wordt los te laten. Zich elke keer weer over haar ontfermt. En elke keer weer de weg naar haar hart zoekt om haar terug te roepen naar huis en naar zichzelf. En aan de andere kant zie je die vrouw van de profeet die dan het beeld vormt van dat ontrouwe Israël. Die vrouw. Die als een loopse hond achter elke kerel aanloopt die er voor de voeten komt. En die zich zo minderwaardig gedraagt dat ze maar geen hoer wordt om op die manier financieel er wat beter van te worden. Wat dat betreft zijn ze op de wallen nog een uitstekend voorbeeld. Vergeet geef me de vergelijking. Maar die tegen al die vreemde mannen die langskomen, en er kwamen er nogal wat langs, de karavanen uit het noorden en de karavanen uit het zuiden. En ze zei, als je mij neemt, dan kan je van me krijgen wat je hebben wil. Ze betaalt er zelf voor. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt God, ze offert zelfs mijn kinderen. En daar hoort u de taal van het genadeverbond op het diepste. Mijn kinderen offert ze aan die kerels op met wie ze zich verslingert. En u leest in dat machtige profetenboek, gemeente, dat me al sinds jaren geboeid heeft. Die klacht van de Heere, die in dat huwelijk van Hosea zijn eigen verhouding weerspiegeld ziet. Ze beseft toch niet dat ik het ben die haar het koren en de most en de olie en de wijn gegeven heb, die zij tot de Baal gebruikt hebben. En u hoort de aangrijpende naamgeving wanneer zijn vrouw het derde kind ter wereld brengt, waarvan Hosea één ding zeker weet, wie de vader dan ook is, maar ik ben het niet. En hij noemt er Lo-Ami. Dat betekent, die is niet van mij. Dat is hartverscheurend, gemeente. Als je op je laat inwerken wat er in dat profetenboek allemaal aan de orde komt. Geen wonder dat er mensen eromheen die aanvankelijk niet in de gaten hebben dat het over hen zelf gaat, dat die mensen tegen hem zeggen, man, zie dat je er vanaf komt, laat dat mens lopen, je hebt er alleen maar verdriet van. En dan zie je ergens in dat Bijbelboek, in hoofdstuk 11, dan ben je al bijna aan het eind, die profeet, in wie de Heere zelf zichtbaar wordt, en die zich spoedt naar de plaats waar zijn vrouw als een hoer het loon van de hoeren krijgt. Stenen gingen ze immers bestraft die op overspel staat onder Israël. En dan zie je de worsteling die zich afspeelt in het hart van God. Die hoge heilige God die weet wat hij doen zou. Maar die er eigenlijk verlegen mee is. Die aan de ene kant zegt, ik moet mijn recht handhaven. En dat betekent doods. En die aan de andere kant zegt, en ik kan ze niet overgeven. Hoe zal ik u overgeven, Efraïm? U prijsgeven, Israël. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Als je ergens ziet, wilt zien, gemeente, wat het genadeverbond betekent, dan moet je dat boek van die profeten lezen tegen deze achtergrond. God, die de pijn en de smart ervan voelt dat zijn verbondsvolk zich verslingert aan de afgoden. En die nog zegt, ik kan ze niet loslaten. En op een hele schrijnende manier, gemeente, komt dat nou ook openbaar in wat we gelezen hebben in Ezechiël 16. De vorige keer, ik herinnerde daar al even aan, hebben we het eerste stuk vooral gelezen van dat hoofdstuk en gezien dat de Heere daar Israël typeert als een Bedouïnekind dat niet welkom is bij de vader en de moeder en dat daarom aan de kant van de weg geworpen wordt. Misschien wel juist omdat ze een meisje is en die vader had nou eindelijk wel eens een keer een jongen willen hebben. Ze nemen niet eens de moeite om het ook maar een luier aan te doen en het een doek om te doen of de navelstreng af te binden of het zelfs maar te wassen. Het wordt in het bloed van de geboorte met de navelstreng er nog aan zo eruit gegooid uit de tent aan de kant van de weg en straks trekt de karavaan weer verder. En het is zo'n afgrijzelijk en afschuwelijk beeld dat anderen die er langs lopen geen enkel gevoel van medelijden en ontferming kunnen opbrengen en dat kind maar laten liggen, ten dode opgeschreven. En dan komt de Heere langs. We zeiden de vorige keer al dat zoiets machtigs. De Heere rondwandelt over de woestijnwegen van deze wereld om zo'n weggeworpen, zo'n verloren Adamskind te zoeken en zalig te maken. En toen boog de Heere zich over dat kind dat weggeworpen was en dat door niemand begeerd werd heen. En hij sprak zo'n goddelijke machtswoord: leef! En zo bleef dat kind leven. En dan gaat er een poosje van de geschiedenis voorbij, gemeente, en dan komen we, moet u in de geschiedenis van Israël denken aan de tijd dat Israël bij de Sinaï door de Heere in een huwelijksverbond wordt gebracht. En dan gebeurt er opnieuw dat wonderlijke waarvan we gelezen hebben, dat als dat meisje, dat gevonden kind, dan groot geworden is, dan komt de Heere opnieuw voorbij. En dan ziet de Heere hoe mooi dat meisje geworden is, dat het echt een schoonheid is. En dan staat er zo prachtig in de Bijbel, toen werd het de tijd der minnen. En dan breidt God zijn vleugel uit over dat kind. En dan gaat God zijn trouwverbond met hen aan. En dan zegt God: gij zijt de mijne. De taal van de trouwdag. Als de bruidegom zijn bruid in de ogen kijkt en zegt: nou ben je helemaal van mij. En dat betekent dat, zo tekent de Heere hier zo beelden, dat ze bij de Heere mag wonen en dat ze door de Heere wordt gekleed en dat ze door de Heere wordt versierd en dat ze van de Heere ontvangt, mild en overvloedig, alles wat ze nodig heeft voor het leven van elke dag. De Heere die trouwt in gemeenschap van goederen. En dat betekent, terwijl zij niks mee te brengen heeft. Want wat moet zo'n kind nou meebrengen dat er zo aan de kant van de weg wordt opgeraapt? De Heere zelf alles meebrengt. In een geweldige rijkdom van schatten en gaven. Het is net een sprookje, heb ik de vorige keer al gezegd. En hier wordt dat sprookje werkelijkheid. De Heere der Heerscharen die beschikt over de legioenen en de miljoenen. Die tegen zo'n opgeraapt kind van de kant van de weg zegt: jij bent de mijne, ik ben de jouwe. Ik ga met jou in een trouwverbond. Maar wat verwacht je dan, gemeente? Dan verwacht je toch eigenlijk zoiets van: en toen leefden ze nog lang en gelukkig en zij leefde in een diepe afhankelijkheid van haar maker die haar man wilde worden. Haar weldoener die zich zo over haar had ontfermd. Wat lezen we? Toen werd de bruid hoer. Van de allerlaagste soort, heb ik gezegd, terwijl een hoer de lichaam verkoopt om er wat aan te verdienen. Zegt zij tegen elke man aan wie ze zich verslingert: als je mij maar neemt, dan kan je van me krijgen wat ik hebben wil, want ik beschik toch over een heleboel. En dan heeft ze het er niet meer over dat ze dat allemaal van haar man, van de Heere, gekregen heeft. Nee, dan geeft ze die schatten en die gaven die de Heer als Israëls maker en man aan haar gegeven heeft. En die kerels aan wie ze zich verslingert, alles konden ze van haar krijgen. Zelfs haar kinderen, die ze de Heere gebaard had, verbondskinderen, vanmorgen zijn er hier weer drie gedoopt. Mijn kinderen, heeft de Heere gezegd, die zij door het vuur doet gaan, die zij opoffert aan de wellusten en de hartstochten van haar boze ziel, als ze maar hoer kon zijn. Ze denkt niet meer aan haar man en wat ze van hem te danken heeft. Gemeente, is het dan vreemd dat de Heere toornt? Is het dan vreemd dat de Heere op een gegeven ogenblik door middel van zijn knecht tegen dat ontrouwe volk moet zeggen: o hoer, hoor des Heere woord? Die naam moet Ezechiël geven aan Gods verbondsvolk. Volk van Juda en van Jeruzalem. gemeente des Heren, nee, hoer. En in die naam klinkt de toorn van de gekrenkte en gesmade liefde van de Heren. En in die naam klinkt het vonnis eigenlijk al door. Op overspel stond immers de doodstraf door steniging. Maar voor algemeente hoort u in die naam de pijn van de gesmade liefde. Als de Heere dat moet zeggen tegen dat volk dat hij heeft opgeraapt van de rand van de afgrond. Over wie hij zich heeft ontfermd met een ontfermende liefde en voor wie die alles heeft meegebracht. Die die getrouwd heeft. Die nou moet zeggen, gij hoer. Voelt u wel aan, gemeente, dat het volk van Gods verbond de Heere nooit meer kan smarten en de Heere nooit meer verdriet kan doen dan door de zonde van de afgoderij? Het is geen wonder dat Johannes de Apostel der Liefde zijn brief op die manier besluit. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Doe dat toch niet, want je doet er de Heere zo'n nameloos verdriet mee. En het loopt zo slecht met je af. O hoer, hoor des Heeren woord. Moet je nou eens indenken, gemeente, dat ik vanavond mijn preek zo begonnen was. Moet je nou eens indenken. Het is een Bijbelse aanspraak in een bepaalde situatie, dat heb u begrepen. Dat vanavond had gezegd. Mensen zeggen wel eens, dominee, je moet niet zo scherp zijn. Misschien hebben ze best eens gelijk. Maar dit heb ik nog nooit tegen u gezegd, is niet waar. Zou het eigenlijk niet moeten van de Heere? Als je nou eens naar jezelf kijkt. En zouden die mensen die zeggen je moet niet scherp zijn, maar altijd de liefde laten klinken, eigenlijk wel weten wat echte liefde is? Dat liefde niks te maken heeft met lievigheid. En dat liefde niks te maken heeft met toegefelijkheid. En dat liefde niks te maken heeft met maar toedekken en het allemaal maar goed praten en goed vinden. Het is een van de grootste dwaasheden als mensen zeggen, ach liefde die is toch eigenlijk blind. Want als er één ding is dat scherp is in het zien, dan is het wel de liefde, gemeente, die de dingen ziet zoals ze zijn. Zouden mensen wel weten wat liefde is? Ze zeggen, zo moet je nooit praten. Zouden mensen wel weten hoe liefde gekrenkt kan worden? En hoe juist die gekrenkte liefde uit kan schieten? Hoe die gesmade liefde toornen kan, omdat ze vertrapt wordt. En misschien nog wel het allermeest, als ze ziet dat het voorwerp van haar liefde bezig is zichzelf in de vernieling te helpen. Dan denk ik aan een voorbeeld. Niet zo lang geleden ontmoette ik een zuster uit een vorige gemeente. Dat is een heel aantal jaren geleden dat haar man er in de steek liet. Hij ging er vandoor met een kind dat zijn eigen dochter kon zijn. En hij liet haar achter. Na een huwelijk van 29 jaar met een hele rij volwassenen en nog wat jongere kinderen. Toen ik haar onlangs sprak, toen vroeg ik, hoe is het met u? Toen zei, ach. Toen begon ze meteen over hem. Ze zei, weet u dat hij longkanker heeft? En dat de dokter heeft gezegd dat hij sterven moet. Als u toch zo voor God moet verschijnen. Zegt, ik kan er niet meer naartoe, maar ik heb tegen de kinderen gezegd, jongens, ga naar je vader. Dan blijft je vader.
heeft ook een ziel voor de eeuwigheid. Voelt u? Pijn van de liefde. Ondanks alles. Juist omdat de Heere Israëls man is, daarom moet die profeet zeggen, gij hoer. Dat ontrouwe verbondsvolk, want het gaat hier niet over een volk uit de wereldgemeente. Het gaat hier over het volk van het verbond. Dat moet zo aangesproken worden. Juist omdat Christus de bruidegom is, daarom kunnen zijn woorden zo geweldig scherp zijn. Als hij ziet hoe de gemeente die leeft op het erf van het verbond bij hem langsloopt. En dan hoor je de woorden in de brieven aan de zeven gemeenten. Je hebt een naam dat geleefd, maar je zijt dood. Ik zal u uit mijn mond spuwen als u niet verkeert. En daarachter en daarin hoort u de worsteling van de liefde. Want ik kon ook zeggen, ik heb er niks meer mee te maken en ik kijk er niet meer om en ik praat niet meer tegen ze. Hij worstelt. De zaligheid van hun ziel hangt er immers van af. Afgoderij, gemeente, is geestelijke hoererij en die komt juist onder het verbondsvolk voor. Daarom klinkt die boodschap hier geen andere goden. Doe ze weg, loop er met een grote boog omheen, sla ervoor op de vlucht. Voelt u het aan, gemeente, hoe ingrijpend dit allemaal is? Ja, zegt u dan, meneer, maar dan moeten we toch wel weten wat die afgoden nou precies zijn. Nou, daar moeten we het ook over hebben. Afgoden, gemeente. Alles wat in de plaats komt van God, dat is een afgod. Alles wat je dient in plaats van God, alles wat je vertrouwt in plaats van God, alles waar je je aan verslingert in plaats van aan God. Alles wat in de plaats komt die God toekomt. Welke plaats is dat, vraagt iemand. Moet u dat nou nog vragen? Welke plaats heeft een man in het leven van zijn bruid met wie hij net getrouwd is? Ik zou er hier in de kerk kunnen aanwijzen en zeggen van vertel dat nou maar eens. Het is toch de enige plaats? Dan zeg je toch niet meer tegen je bruid, je bent er een van de velen. Is toch de enige? Jij hebt mijn hart. Welke plaats heeft een meisje in het hart van de vriend? Die jongen die is toch op haar gericht? Als die jongen op zaterdagavond zijn meisje thuis brengt en die gaat vervolgens nog eens een keer met zijn vrienden stappen. Dan maakt die jongen toch volkomen duidelijk dat hij aan dat meisje niet genoeg heeft. Dan heeft dat kind groot gelijk als ze zegt, joh, je moet kiezen. Het gaat om de plaats van de liefde. En wat zegt liefde? Liefde zegt, jij bent de enige. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Nou, dan voelt u ook wel aan, gemeente, dat een afgod nog wat anders is dan een beeldje dat je ergens in een nis in het huis hebt staan en waarvoor je krielt. Een afgod, dat kan blijkbaar van alles zijn. Het woord is van Calvijn dat ons hart een fabriek van afgoden is. En dat is een fabriek die danig meedoet met de 24-uurseconomie. En niet alleen iets van de laatste jaren is dat, maar dat is al zo oud als de mensheid is. En die fabriek die raakt nooit failliet. En die fabriek die draait altijd maar door en die levert altijd maar weer nieuwe producten af. Maar het is onder een andere naam altijd weer hetzelfde. Afgoden. Wat dat kan zijn, gemeente, dan moet je niet direct aan al die extreme dingen denken. Ik heb u het verhaal wel eens een keer vaker verteld, maar het is zo prachtig hierbij, dus ik doe het nog maar een keer. Toen ik in mijn eerste gemeente stond op schouw en toen hadden we daar een MAVO-directeur, een man die op een hele tere manier de Heere vreesde en die altijd bezig was met zijn leerlingen omdat ze hem zo ter harte gingen. En die man die had een prachtige gave van beelden om de dingen duidelijk te maken en toen hij in zijn klas een keer aan het praten was over afgoden, toen zei een van de jongens in de klas: meester, wat is dat nou, een afgod? En hij dacht even en zei: nou, ik kan het je op deze manier denk ik duidelijk maken. Als ik jouw hart open zou snijden en er kwam wat anders uit dan God, dan staat je afgod. En toen keek ik die jongen aan, was een hele eerlijke jongen, een hele open jongen. En zei: joh, zeg nou eens eerlijk, wat komt er uit jouw hart als ik het opensnij? Voetbal, meneer, zei die jongen. En hij zegt: precies, dan is dat dus jouw afgod. Die jongen ging naar huis en die vertelde het aan zijn moeder. En die moeder zei: mijn jongen, dan zou ik dat maar eens goed onthouden. Zei hij: ja, maar moeder, als ze uw hart opensnijden, dan komt er een stofdoek uit, want u bent altijd aan het poetsen in huis. U hebt bijna nergens anders tijd voor. Voelt u het wel aan? Zeg ik vanavond dat je geen balletje mag trappen als je jong bent? Helemaal niet, gemeente, daar gaat het niet eens om. Net zo min als dat ik zeg dat je je huis niet mag schoonhouden, dat zou te dwaas zijn om over te denken. Maar het gaat er wel om wat je hart mee vervult. Wat neemt je hart in beslag? Waar draait het in je leven om? Waar ben je altijd maar mee bezig? Dat zijn de dingen die je moet mijden en vlieden. En dan kan het inderdaad zo zijn dat je zo verslingerd bent aan het voetballen, dat je zegt: dan moet jij nou maar niet meer op het voetbalveld komen, want dat is een afgod voor je die God in de weg staat. Je voelt wel aan dat dat dan van allerlei dingen geldt, gemeente. Dat de Heere zegt: je moet je niet laten verleiden en je moet je niet dronken laten maken door de wijn van de hoererij, van die hoer die altijd probeert je van God af te trekken. Als je ergens vatbaar voor bent, blijf er uit de buurt. Zal ik het wat dit punt betreft daar maar bij laten? En u vragen om het nou maar concreet zelf in te vullen? Nou, is heel eerlijk voor Gods aangezicht. Misschien is het goed om er dan een psalmversje bij op te geven. Zeg dan maar: Heere, doorgrond mijn ken mijn hart. Want soms zijn er van die kwalen die je zelf niet eens in de gaten hebt en die de Heere je eerst nog eens moet laten zien. En verder, gemeente, een afgod, dat is iets, zegt de catechismus, waar je je vertrouwen op stelt. Nou, dat kan de dokter zijn in dagen van ziekte. En dat kan de dominee zijn als het in de gemeente niet goed gaat. En dat kan de economie zijn als het om je bedrijf gaat. En dat kan het geld zijn waarmee je denkt van alles te kunnen kopen. God is een jaloers God, gemeente. God is jaloers. Dat wil zeggen, hij geeft zijn eer aan geen ander. Toen u herstelde van een ernstige zieke, van een ernstige ziekte. En u kwam weer op het bedrijf en ze zeiden van: tjonge, jonge, wat een wonder dat je er weer bent. Wat heb u toen gezegd? Ik had zo'n beste dokter. Of heb u gezegd: ik heb zo'n genadige God. Toen je kind geboren werd, kreeg God er de eer van. Ik denk nou even aan het geboortekaartje. God gaf het ons. Toen je slaagde voor je examen. Toen je je trouwdag mocht beleven. Toen je bewaard werd bij een ernstig ongeluk. Tjonge, jonge, wat heb jij een geluk gehad. Nee, de engel des Heren breidde zijn vleugel over mij uit. En bij alles wat we vandaag gegeten hebben, Heer, ik kreeg het van u. Afgoden, gemeente, dat zijn ook die dingen die je in een roes doen raken en waarvan je een slaaf wordt. Dus ergens ook de macht van de hoererij, daar zit een geweldige zuigkracht in, een geweldige verleiding gaat ervan uit. Het is de spreukendichter die laat zien dat dat nou de macht van een hoer is. En die dan gebruik maakt van de medewerking van een flinke borrel. En van een dosis drugs. En van een stelletje dwaze vrienden.
Misschien wel van de beelden van de tv en de video en de seksbladen die op je netvlies gebrand worden. Maar waardoor je wordt meegezogen en de spreukendichter zegt, dan lijkt zo'n mens op een rund dat naar de slachtbank wordt geleid. En je ziet het soms voor je gemeente. Zo'n jongen uit de gemeente waarvan je wel eens denkt, ik zou je door elkaar willen rammelen. En ik zou je wel eens willen zeggen, man, doe nou toch niet zo stom. En ze lopen zomaar erachteraan. In de roes van de hoererij die afgoderij is. Er worden nog andere dingen genoemd, gemeente. Toverij en bijgeloof en waarzegging. Nou, er is vandaag op dat gebied natuurlijk ook een heleboel te koop. Als je denkt aan al die occulte machten en krachten die opkomen in onze samenleving, die God de rug heeft toegekeerd. En waarin je merkt dat een mens toch niet genoeg heeft aan het platte materialistische vlak van deze wereld. Dan zie je die dingen, ik noem maar zo wat, spiritisme, horoscoop, iroscopie, magnetisme. En al die geneeswijzen die opkomen uit die Oosterse religies die stuk voor stuk verbinding hebben met de duistere krachten van het occultisme. Het is vergif, zegt de catechisme. En als de zaligheid van je ziel je lief is, dan moet je je er verre van houden. Mijden en vlieden. Dat betekent jonge mensen, als ze bij jou op school zeggen, joh, zullen we eens een leuk een potje glaasje draaien, dan moet je niet denken, dat is onschuldig. Houd je er verre van. En als je maar niet van die pijn af kan komen en die lieve buurvrouw zegt, man, ik weet zo'n goede magnetiseur en als je je daardoor eens laat behandelen, het helpt. En als het helpt, dan kan het toch niet van de duivel zijn. Houd je er verre van. De duivel beschikt ook over geneeskundige kracht. Als een beest een dodelijke wond ontvangt, zegt de openbaring, dan wordt het ook door een wonder genezen en de hele wereld ligt er plat voor. Al die duistere machten, ze komen in nogal wat tv-programma's naar voren. En dat ding, dat staat bij u thuis en de kinderen kijken ernaar. Als u weg bent, als u ze tenminste er niet in voorgaat. En er zijn nogal wat kinderboeken en er zijn nogal wat tekenfilms. Die doortrenkt zijn van het occultisme. Nou, ach, het is toch onschuldig. En als het nou helpt. De Heere zegt in Deuteronomium, lieve mensen, het is niet onschuldig. En zou de Heere het nou niet goed weten? Zou de Heere nou niet het beste met ons voor hebben? Als de Heere zegt, die krachten, die machten, die zijn er. Houd je er verre van. Een geweldige zegen, gemeente, dat de Heere dat wil zeggen op het erf van het verbond. Dat zegt de Heere niet tegen de heidenen, dat zegt hij tegen het volk van zijn verbond. U is het verboden u ermee in te laten, zegt de Heere uw God. U doet er me verdriet mee. U doet er me pijn mee. En u moet niet vreemd opkijken als hij dan zegt, gij hoort. Hoor des Heren woord. En als je dan denkt, gemeente, aan de aanbidding van schepselen, want die wordt hier ook nog genoemd, dan moet je maar niet te gauw zeggen, ach, we hebben geen heiligen zoals die in de Rooms-Katholieke Kerk wel te vinden zijn. Maar dan moet u eens denken aan de idolen waarvan onze tijd vergeven is. Misschien zijn er wel jonge mensen hier, als je op de slaapkamer komt, dan gaapt het idool je van alle kanten aan. Er was een idool. Een heel gewoon Grieks woord, gemeente. En als je dat in gewoon hedendaags Nederlands vertaalt, dan krijg je het woord afgod. Het is een woord, gemeente, waar ons woord ijdel van is afgeleid. Als je het op zijn Engels uitspreekt, dan hoor je het nog beter, die idols. Niks is lucht. En toch heb jij een idool? Heb u er een? Nou, dat hoeft niet altijd een sportster te zijn of een ster uit de amusementswereld. Je man kan ook je idool zijn. Dat is niet goed als je van je man je afgod maakt. En je kind kan ook je idool worden. Een arm kind. Dat het idool van de vader en moeder is, wat moet er van terechtkomen. De Heere zegt, gij hoer, al je aanbidding behoort aan mij. Je liefde, daar heb ik recht op. Diezelfde psalm die zegt dat toch, u al mijn liefde waardig schat. Zullen we het eens nakijken, gemeente? We gaan de schoolmaaktijd weer tegemoet. En de zusters van de gemeente zeggen wel eens, als het stuk mooi weer is, je krijgt de kriebels al wat in je bloed. Misschien een geschikte gelegenheid om in je huiskamer eens op na te kijken. En je slaapkamer. En je krantenbak. En je boekenkast, als je die hebt. En eens na te kijken wat voor abonnementen we zo al hebben en wat voor kranten we zo al lezen en wat daar allemaal van die afgoden in te vinden is. Er is nogal wat op dat gebied. Open en bloot vandaag, denk maar aan Veronica en zijn commerciële aanhang. Daar ziet u wat de catechismus ons wil laten zien van 4 eeuwen geleden. Dat inderdaad seks en afgoderij zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Gemeente, de Heere heeft er zo'n verdriet van. En als de Heere nou in zijn liefde die nu nog worstelt om ons behoud gaat toornen. Wie loopt hij ons achterna? Maar hij zegt, wie zich niet bekeert op deze zonde staat de doodstraf. Een overspelige vrouw die werd in Israël aan de schandpaal gezet, naakt. En dan mocht iedereen de stenen gooien totdat er alleen maar een bloedige, vormloze massa van overbleef. Deze zonde roept de toorn van God over de gemeente heen. De toorn van het lam. En wie is er nou die liever is dan die bruidegom die zijn bloed gestort heeft voor zijn trouweloze bruid? Als dat lam toornen gaat, gemeente, berg je dan. Maar is er dan nog een weg terug? U moet thuis het slot van dit hoofdstuk nog maar eens een keer lezen, gemeente. Dan leest u dat de Heere nog altijd aan zijn verbond gedenkt als de trouw van God. En dat de Heere nog altijd wil spreken van de verzoening van deze verschrikkelijke, ten hemel schrijende zonde. Maar dat de Heere wel zegt, dan moet je wel haast maken. Want zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan dat verbondsvolk dat leeft als een hoer. Dan is er tenslotte nog één dingetje, gemeente, dat de aandacht vraagt. En dat is dat die Heere dan niet alleen zegt geen afgoden, maar dat hij dan ook nog zegt ik wil graag je hele hart. Het staat zo prachtig in die laatste woorden van antwoord 94, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik het allerminste tegen zijn wil doe. En wat betekent dat, zegt u? Wel, dat betekent, gemeente, dat je moet kiezen. De Heere of, ach, zegt iemand, daar heb je weer dat exclusieve dominee. Al dat zwart-witte gedenk en gepraat, zo ligt het toch niet allemaal. Ja, maar hoe moet ik het dan lezen? Help u me dan eens. Dat het erom gaat dat ik niet het allerminste tegen zijn wil doe. En als u nou zegt, dat is zo exclusief, dan vraag ik maar weer, weet u eigenlijk wel wat liefde is? Die jongen die mag toch verwachten dat hij voor zijn meisje de enige is. En die bruid die mag toch verwachten dat zij de enige is voor de bruidegom. Dat hij zegt ik kies jou en geen ander. Dat is nou net liefde, gemeente.
De lievigheid, ach, dan kan je nog wel wat aanrommelen en dan kan er nog wel eens eentje bij en dan kan je er nog wel eens eentje over de kuif strijken. Maar als de liefde in het spel komt, dan is het die ene en geen ander. Al de vrouwen van de hele wereld, zegt de bruidegom toch op zijn trouwdag, ben jij voor mij de enige. Met al de mannen van de hele wereld, zegt de bruid toch op haar trouwdag, ben jij voor mij de enige. Als u zegt, oh meneer, maak dat dan nog eens wat concreet. Mag ik dat dan doen met die bijbelteksten die bij dit stukje van de catechismus worden aangehaald? Dan is er allereerst die tekst die zegt dat je dan moet kiezen tussen God en de zonde. Dan merk je dat de zonde zo geweldig sterk kan zijn, ook in het leven van die bruidskerk. Zo sterk dat de Heere Jezus moet zeggen, het is een woord van hem, indien uw hand u tot zonde verleidt, hou hem af. Je kan beter met één hand behouden worden, dan dat je met twee handen eeuwig branden moet. Indien je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Je kan beter met één oog naar de hemel gaan, dan met twee ogen naar de hel. Dat is heel concreet, vindt u niet? Ik heb ooit eens een keer gelezen van iemand die zo te worstelen had met een bepaalde zonde. Dat hij in zijn wanhoop op een bepaalde dag naar de schuur ging en dat hij een bijl greep. En dat hij zijn hand eraf hakte. Dat hij letterlijk deed wat de Heere Jezus zei. Zodat hij nooit meer die hand zou kunnen uitsteken naar de verboden vrucht. En die teksten, gemeente, die spreken van het kiezen van tussen de gehoorzaamheid aan God en aan de mens. Je zult God meer gehoorzamen dan de mensen. Dat betekent als de directie zegt, we gaan op zondag werken. Dat u zegt, meneer, mijn God zegt wat anders. En als een arts zegt, we gaan hier euthanasie toepassen. Dat een verpleegkundige zegt, mijn God zegt dat het leven in zijn hand ligt. En als een gemeentebestuur een ambtenaar wil verplichten tot registratie van buitenhuwelijkse verhoudingen, dat die ambtenaar dan zegt, ik moet God meer gehoorzamen dan de mensen. En die dienst weiger ik, verder wil ik alles doen wat God goed vindt. Dat is het, gemeente. En als er dan besloten wordt om op zondag de markt te houden, dan kan je zeggen, ja, ik heb het nodig om een gezin in leven te houden, want er moet toch geld op de plank en brood op de plank komen. Zegt in het gehoorzamen aan Gods geboden ligt grote beloning, ik doe het niet. Als de familie vindt dat je mee moet doen met dat feest en dat je mee moet gaan als er op zondag gegeten moet worden. Ik moet God meer gehoorzamen. Ik zou het fijn vinden als we gewoon samen naar de kerk gingen, twee keer. Alle schepselen laten varen. Nou, gemeente, u kunt dat vanavond wel invullen. Dat je in allerlei situaties als christen dan zult zeggen, ik kan niet en ik mag niet en ik wil ook niet mee. En dan is duidelijk, dan ben je in heel veel situaties vandaag spelbreker. Juist ook bij mensen die zelf nog wel een beetje met de kerk willen te maken hebben. Want die voelden zich het pijnlijkste aangetast. Een buitenkerkelijke die zal dan nog zeggen, nou dat is jouw zaak, fijn dat je er zo over denkt, maar ik denk er anders over. Moet maar eens opletten, dan krijg je juist te maken met s'mans huisgenoten die zijn vijanden zijn, zegt de Heere Jezus. En dan lig je eruit, dan doe je niet meer mee, zeggen de mensen. En dan zeg je, dat moet dan maar als het niet anders kan. Maar ik wil God geen verdriet doen. En dan kom ik tenslotte nog bij die moeilijkste tekst die daaronder, antwoord 94, staat. Die tekst waarin de Heere Jezus zegt dat je moet kiezen tussen God en die mens van wie je houdt. Die vader of moeder, broer of zuster, zoon of dochter lief heeft, boven mij is mijns niet waar. En zover kan het gaan. Dat je verkering krijgt met een jongen en je zegt, ik vind jou best een aardige jongen en ik wil best met jou verder en het kan misschien best wat worden tussen ons.
Maar alleen als ik samen met jou de Heere kan dienen. En anders dan kan het niet en anders dan wil ik het niet. En dan beleg je bij gedenkdagen een christelijk familiefeest. En dan zijn er in de familie die zeggen, als je het zo doet, dan komen we niet. Want dan wordt het zo'n saaie boel. Ik hoorde pas al zeggen, je hebt een christelijke gereformeerde manier van bruiloft vieren in ons dorp. Het zij dan maar zo, gemeente. Dat mag ons nog een eer zijn op. Maar dat je dan zegt, ik vind het heel verdrietig als je niet komt. Maar weet je wat het is? Ik heb liever dat jullie niet komen dan dat de Heere niet komen kan. Zo is het toch, gemeente? Als je toch met de Heere Jezus getrouwd bent. Als je toch de bruid van het Lam bent. Dan raak je toch liever alles en iedereen kwijt. Dan dat je de Heere kwijt zou raken. En zegt iemand, maar ik wil ze allebei houden. Nou, dat is natuurlijk het mooiste. Dat begrijp ik. En wat een zegen als dat kan, gemeente. Wat een zegen als een jongen en een meisje mogen zeggen, we hebben elkaar gevonden, maar we hebben samen de Heere gevonden. Ik heb nou wel eens een poosje moeten stoeien over een kerkkeuze, maar dan is dat een basis waarop je verder kunt. Samen de Heere toe behoren. Dat is het mooiste. Alleen je kan niet van twee walletjes eten. Niet God en de wereld. Niet vul maar in en dan God ook nog. Eerder liever van alle schepselen afgaan en die varen laten, dan het allerminste tegen zijn wil. Het allerminste. Wat klinkt dat nou, hè? Nou, is heel eerlijk, gemeente, wat betekent dat nou voor u? Wat betekent dat nou voor jou? We zijn in een stuk van de dankbaarheid. Wie de Heere Jezus Christus door een waar geloof is ingelijfd, door zijn bloed gekocht, door zijn geest vernieuwd is, die leert hem boven alles lief te hebben. Met alle strijd die dat meebrengt en alle op- en neergang en alle tegenvallers waarin je jezelf zo gruwelijk teleurstelt, dat je elke keer weer moet zeggen, Heere, wat een wonder dat u het met mij wilt volhouden. Kan alleen maar omdat u God bent en geen mens. Maar dan leer je toch de Heere boven alles lief te hebben. Dan is God het waard. Het is toch zo. Dat is heel eerlijk. Heeft de Heere je hart. Geloof je in de Heere Jezus tot zaligheid. Die bruidegom die zijn bruid zo lief heeft gehad. Dat hij zijn leven ervoor heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Op dat verschrikkelijke kruis van Golgotha. Gemeente, dan kan het toch niet anders. Of dan zeg je, Heer, ik vraag in aardse schatten. Meer dan deze zijt gij mij. Alles, alles wil ik leiden. Als ik mag gaan uw zij. Heel eerlijk, is dat zo? Als ik maar gaan mag aan uw zij, dicht nabij. Dat het je pijn doet als je dan vrienden kwijtraakt. En dat het je dan pijn doet als je familie kwijtraakt. En dat het je pijn doet als je geliefden kwijtraakt. Vooral pijn omdat ze de liefde Gods niet kennen. En omdat ze verkeerd kiezen. En omdat je er geen eentje aan de duivel gunt. Maar je kunt niet meer mee en je wilt niet meer mee. Dat is niet zo makkelijk, gemeend. En dan zet je midden in de strijd. En dan ben je blij dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid het gebed is. Want dan moet er nog alles geworsteld worden op de knieën. Maar dan kun je die grote bruidegom niet meer missen. En dan wil je hem geen verdriet meer doen. En dan zeg je niet meer, dat kan toch nog wel net. Maar dan ga je mijden. Dan ga je vluchten. En als het er dan op aankomt, dan zeg je tegen iemand, ik hou ontzaggelijk veel van je. Maar door genade hou ik nog meer van de Heere Jezus Christus. Als het dan moet,
Dan raak ik liever jou kwijt dan die hemelse bruidegom. Want wien heb ik nevens u omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten. Amen.
Deze dingen diep. Het is ook geen wonder, want uw hart gaat erin open. Uw hart dat uitgaat naar dat volk waaraan u zich met eedzwering en met beloften verbonden hebt. Dat zo handelt. Heren, geef ons de genade van uw Heilige Geest. Opdat wie vanavond ontdekt heeft dat hij u kennelijk nog niet kent, geen rust meer heeft. Omdat hij ziet hoe laag het afloopt met een afvallig verbondskind. En opdat uw volk dat u leerde kennen, er intens naar mag verlangen. Biddend om mag worstelen, om te leven voor uw aangezicht. Laat u mijn tong en mond en hart een diepste grond toch welbehagelijk wezen. U bent het zo waard. Heilige Geest, pas dit onderwijs maar toe aan onze harten. Verlos ons van de gestalte van de hoer. En maak gij ons tot bruid van het Lam. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Het laatste vers van 84. zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.